Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson bevrijd van de Russen. Een belangrijke overwinning voor de Oekraïners. Toch blijft het leven voor de burgers daar moeilijk. Hen staat een zware winter te wachten, want de Russen bombarderen allerlei belangrijke voorzieningen. Redacteur Floris Akkerman trok door Oekraïne en zag hoe het land zich klaarmaakt voor de winter.
Wat je hier hoort is het Verjovka Koor in Kiev, waar ik twee weken geleden was. En het nummer dat ze zingen is Oi Uluzi Cervono Kalina. O in de weide, een rode sneeuwbalstruik. Het is een Oekraïns lied dat ontstaan is in 1914 in West-Oekraïne. En daarna werd het populair in de oorlog tegen Lenins Rusland in de periode 1917-1921. Oekraïne vocht toen voor zijn onafhankelijkheid. En het lied gaat over de sneeuwbalstruik, de nationale plant, bloem van Oekraïne, die gebogen hangt, maar weer zal herrijzen, net als Oekraïne eigenlijk. Maar er wordt in dat lied ook gezongen over het bevrijden, het losmaken van die Moskouse ketens en het bevrijden van zijn broeders in het oosten van Oekraïne, waar Rusland al langer de dienst uitmaakt. Dus het lied gaat ook over een verenigd Oost en West, samen onafhankelijk Oekraïne. En het geeft ook aan dat deze oorlog die zich nu afspeelt in Oekraïne niet alleen een oorlog van nu is, maar al langer een strijd is van Oekraïne tegen Russische overheersing.
Oi, Uluzi, Cervona Kalina. Pochylilasia.
Wat je net hoorde was op een plein in het centrum van Kiev voor de Sint-Sofia-kathedraal. 3 dagen na de invasie van Rusland in Oekraïne. Gezongen hier door Andriy Glivniuk, de zanger van de populaire hiphopband Boombox. Op het moment van die inval was hij in de Verenigde Staten. Heeft zijn tournee afgebroken en is teruggekeerd naar Oekraïne. En heeft zich aangesloten bij de strijdkrachten om te vechten voor Oekraïne. Het is een traditioneel nummer, maar doordat hij het zeg maar in een nieuw jasje giet, zowel qua ritme, qua uitvoering, maar ook doordat het op internet wordt gezet, ja, staat het ook aan bij een jongere groep, doelgroep. Dus het nummer is nu dus waanzinnig populair. Het was populair 8 jaar geleden toen Rusland de Krim annexeerde. En overal waar je bent kom je tegen. Het wordt gezongen in schuilkelders in Kiev als de bommen vallen. Ik hoorde het voor het eerst op een benzinestation toen ik reisde door Oekraïne. Toen kwam het daar uit de radio. Je hoort het als ringtoon en je hoort het ook toen Gerson werd bevrijd. Op videofilmpjes komt ook dit nummer weer naar buiten van inwoners van Gerson die tijdens de bevrijding dit nummer zingen.
Jij bent net 2 weken in Oekraïne geweest. Ja, als we heel even kijken naar de laatste ontwikkelingen, wat zijn dat?
Ja, de laatste ontwikkeling is toch dat natuurlijk had je de bevrijding van Gerson in die 2 weken dat ik er was op 11 november. Wat ook speelde was de enorme raketaanvallen vorige week dinsdag. Toen was ik zelf ook in Mykolaiv. En ik stond bij een flatgebouw 5 dagen daarvoor. Was aangevallen door een raket. En terwijl we daar stonden, hoor ik een gierend geluid over mijn hoofd gaan. En ik zag 2 mensen wegrennen. En mensen naast me zeiden van, dat is een raket. En dat was ook de dag inderdaad dat zo'n 100 raketten neerkwamen op Oekraïne. In verschillende steden. En de grootste aanval was van Rusland eigenlijk.
Je doet er een beetje luchtig over, maar dat lijkt me best wel heftig.
Ja, nou, ten eerste ben je, je bent heel erg met je werk bezig. Dus je staat er niet echt bij stil. En ten tweede heb ik geleerd van NRC, van Steven Dirks, die mij adviseert. De kans dat zo'n raket op je hoofd valt, op dat moment is heel klein natuurlijk.
Mm-hmm.
Je moet echt dubbel pech hebben. Het kan, maar natuurlijk hier met jou in de studio is een stuk veiliger. Dat snap ik dan in Mykolaiv en dan gaat zo'n raket over je hoofd. Dus ik sloeg meteen eigenlijk aan het rekenen van, het moet toch wel heel toevallig zijn dat die raket mij nu hier treft.
Ja, en richt het dan veel schade aan, zo'n raket?
Nou, ik was dus bij het flatgebouw dat 5 dagen eerder door een raket was geraakt. Nou, dat was één pand, was één deel van het flatgebouw was gewoon weggevaagd. Alleen maar puin. En er waren 7 doden gevallen.
Je was ook in Gerson en die werd een paar dagen daarvoor bevrijd.
Ja, Gerson is een stad in het zuiden van Oekraïne en door de Russen veroverd in maart. Dus 8 maanden heeft het eigenlijk onder Russisch bezet geleefd, de inwoners.
Ja, hoe was het daar?
Ja, er was nog steeds, laat ik in ieder geval vrolijk beginnen. Overal waar je keek zag je mensen met Oekraïnse vlaggen rondlopen, zwaaien, blij zijn. Vrij zijn, vrijheid, uitgelaten zijn. 5 dagen later was er nog steeds iedereen opgetogen. Los van de Russische bezetting, los van de Russische terreur. En iemand die was helemaal laaiend enthousiast. Die liep daar rond met zijn Oekraïnse vlag. En had de handtekeningen van Oekraïnse soldaten op die Oekraïnse vlag laten zetten. En hij zei van dit zijn sterren, dit zijn superhelden. Alsof het soort van stripfiguren waren als Batman en Superman. Maar dit zijn superhelden die ons hebben bevrijd. Dus een andere vrouw die ik heb gesproken. Die had van haar onderbuurman had ze een dennenstruik gekregen. Ter viering van de bevrijding. Die dennenstruik noemen ze overwinning. Dus die heeft ze nu geplant, waar ik bij was, toevallig. En die staat daar nu te groeien en die gaf ze nog even water. En ze zei van elke dag vanaf mijn balkon zal ik overwinning zien groeien.
Prachtig.
Ja, schitterend.
Ja.
Ja, wat dat betreft zie je zoveel mooie, ontroerende momenten met Oekraïners, zeker bij zo'n bevrijding. Dat is ongelooflijk. Ik stel me wel eens voor dat het in de Tweede Wereldoorlog was. Maar nu zie je het voor je ogen gebeuren.
Ja. Want hoe hebben die mensen de bezetting onder de Russen ervaren?
Eerst gaat het inderdaad over dat ze blij zijn, opgelucht. Maar dan vraag ik me, hoe was de tijd, die 8 maanden onder Russische bezetting? En dan beginnen ze allemaal over de angst die ze hadden op straat te gaan. De angst om elk moment te worden opgepakt. Als je iets met Oekraïne zou rondlopen, dan kon je al worden opgepakt en gemarteld worden in de gevangenis. En een jongen vertelde mij van die handtekeningen met die vlag. Die zei, ik heb mijn Oekraïnse vlag verstopt. Ik heb mijn boeken over de Oekraïnse geschiedenis verstopt. De boeken van Oekraïnse schrijvers heb ik verstopt. Want elk moment konden de Russen binnenvallen om je huis overhoop te halen en je eventueel mee te nemen.
En dat was al genoeg, boeken.
Dat was al genoeg, ja. Want alles wat Oekraïne ruikt, proeft en voelt, dat moest verdwijnen. Het moest Russisch worden. Dus ja, dan wil je geen enkele, niks van blauw, geel, de nationale kleuren van Oekraïne, wil je als Rusland zijnde daar ook maar zien. En dit zijn, ik vertel nu over 2 verhalen van mensen, maar ik heb meerdere mensen over gesproken. En iedereen die antwoorden van angst, terreur.
En hoe moet ik het dan voor me zien? Dat de straten overspoeld waren door Russische soldaten? Of?
Nou ja, kijk, wat één jongen vertelde is, ja, als je ging boodschappen doen, dan kon je gewoon opgepakt worden. Dat was gewoon risicovol. Maar hij zei, ja, ik moest wel boodschappen doen, want ja, ik moet ook eten halen.
Ja.
En iemand anders vertelde van, ja, alle pro-Oekraïnse activisten, die werden dan opgejaagd door de stad, om die stad schoon te maken van ook maar elk pro-Oekraïns geluid.
Maar goed, je vertelde net al dat, dat de mensen natuurlijk uitgelaten waren toen jij in Gerson was, mm-hmm. omdat het net bevrijd was. Hoe is het leven daar nu, 2 weken later?
Ja, toen ik er was in Gerson, was eigenlijk niks. Er is geen water, geen elektriciteit, er is geen verwarming, geen telefoonaansluiting en ook geen internetverbinding. Dus als klein voorbeeld van die, wat betreft geen internetverbinding, is je zag op straat, daar vlakbij de Centrale Vrijheidsplein, zag je zo'n Starlink-satelliet van Elon Musk.
Ja.
Dus een kleine televisieschotel stond er op straat en die plukt dan de verbinding vanuit een satelliet hoog in de lucht, maak je dus contact.
Want die had Elon Musk geschonken, hè, eigenlijk?
Die staan dus door heel Oekraïne. En dus je zag inwoners van Gerson met een telefoon voorovergebogen, zoals wij dat hier ook gewoon doen, op een telefoon kijken en eindelijk dus internetverbinding hebben om het nieuws te volgen of wat dan ook te volgen. Dus dat is een klein voorbeeld hoe ze dus geen contact hebben met de buitenwereld en hoe die publieke voorzieningen zijn verwoest. Sinds oktober zie je dat Rusland allerlei voorzieningen als gas, water, elektra aanvalt om de Oekraïnse burgers het leven zuur te maken.
Ja, want hoe belangrijk is Gerson voor de Russen?
Gerson is de enige grote stad die de Russen in handen hadden aan de andere kant van de rivier de Dnieper. Wat dat betreft kon het gebruikt worden om van daaruit door te stoten naar bijvoorbeeld Mykolaiv, wat iets ten noordelijker ligt van Gerson, of verder naar Odessa. Odessa is voor de Russen echt wel een belangrijke historische culturele stad dat ze graag zouden willen hebben. Dat kunnen ze nu vergeten. Wat ze ook kunnen vergeten is nu überhaupt controle over die Oekraïnse zuidkust. Dus voor de Russen is dit pijnlijk, ook omdat Poetin dit gebied heeft geannexeerd. Dus in maart is Gerson bezet geraakt door de Russen. En in september heeft Poetin dat gebied geannexeerd en dus Russisch verklaard. En ja, dat heeft hij dus verloren.
Ja.
Dus voor de Russen is het pijnlijk. Gevoelig verlies, harde klap. Voor de Oekraïners is het natuurlijk een prachtige overwinning. Ten eerste is het, wat ik al zei, is de grote stad die ze hebben kunnen bevrijden. Zonder enorme bombardementen of enorme doodaantallen. Die stad is redelijk nog intact gebleven. Dus het is een morele overwinning, ook vlak voor de winter. Je gaat die winter zeg maar heel anders in als je Gerson niet had veroverd. Ten tweede is het ook voor Oekraïne een teken naar de buitenlandse steun, naar het westen van kijkers, wij kunnen wel degelijk wat met jullie wapens. Wij zijn er capabel genoeg voor. We kunnen ze goed inzetten, we kunnen ze goed gebruiken. We boeken terreinwinst, we pakken zelfs een grote stad. Als Gerson pakken we terug. Dus dat is heel belangrijk. Ook belangrijk is dat ze die zuidkust proberen te controleren. Gerson is een belangrijke havenstad. Dus als jij die zuidkust controleert en weer in handen hebt met aansluiting op de Zwarte Zee voor de graanexport bijvoorbeeld, dan kun je dat weer beter voor de economie gebruiken. En voor een stad als Mykolaiv, dat ten noorden ligt van Gerson. Mykolaiv heeft eigenlijk geen zoet water. Er komt geen normaal water uit de kraan of uit de douche. Dus er komt alleen zoutwater uit. Het zoetwaterkanaal, dat komt vanuit Gerson. Maar dat is nu door de oorlog vernietigd. Dus als dat weer hersteld kan worden, kan ook een stad als Mykolaiv weer gewoon water gebruiken.
Ja.
Dus voor Oekraïne is het ook met het oog op doorstomen naar het zuiden. Ze hebben nu de Krim in het vizier. Is Gerson een belangrijke overwinning?
Ja, want wat gaan de Russen nu doen? Nu ze de zuidkust eigenlijk op hun buik kunnen schrijven. Waar gaan ze zich nu op richten?
Ja, wat je nu hoort. Maar ik moet zeggen, ik ben in Oekraïne vooral op microniveau bezig. En hoe het met het dagelijks leven is. Je bent niet met het grotere plaatje bezig van wat gebeurt er allemaal verder nog in die oorlog. Wat ik wel begrijp is dat ze zich nu echt ingraven met loopgraven in het oosten. Om het oosten echt wel koet vast te houden en daar niet nog verder terrein te verliezen. Want als dat gebeurt, ja, dan leidt Poetin de ene nederlaag naar de andere.
Je vertelde net al dat de Russen energievoorzieningen platleggen in Gerson, maar ook in de rest van Oekraïne.
Ja.
Wat heb jij daar zelf van meegemaakt?
Persoonlijk?
Ja.
Ik was in Mykolaiv en na die enorme raketaanval had Mykolaiv 36 uur geen water. Dus we moesten doen zonder water. Ja, je had waterflessen, die kun je dan kopen in de supermarkt. Dan poets je dan je tanden mee, maar niet douchen. De wc doorspoelen was ook even een probleem. Dus de details zou ik besparen. Maar goed, in het appartement waar ik samen met de fotograaf in zat, daar hadden we ook geen verwarming. Dus het was ook wat dat betreft vroeg naar bed. Ik heb een paar keer gewoon in mijn bed gewerkt, onder mijn dekbed.
Want hoe koud is het?
Toen we waren, was het waterig koud, om het zo maar te zeggen. Dus vies schuur weer. 7 graden en dan zit je in je appartement, wat ook niet altijd even goed geïsoleerd is. Ik had natuurlijk dat zoute water, dus ik heb mijn kleren niet gewassen. Ik heb nu voor het eerst weer schone kleren aan sinds 2 weken. Ik durf het ook niet te wassen, omdat de verwarming het dus niet deed. Dus die kleren voor mij worden ook nooit droog.
Nee.
Dus ik heb het maar laten zitten, dus 3-4 dagen in dezelfde boxshort rondgelopen. Dus dat soort dingen. Maar goed, dan denk je, ja, ik ben nu weer terug in Nederland en ik trek weer iets schoons uit de kast. Maar voor die mensen in Mykolaiv, die zitten al, wat ik vertelde over dat zoute water, dat is al vanaf deze zomer of langer zelfs.
En nu wordt het winter.
Nu wordt het winter. Dus
Hoe gaan ze daar?
Je hebt geen verwarming. Wat je nu ziet, is dat mensen zich voorbereiden op die winter. Ik vertelde over die raketaanval bij het flatgebouw, waar 7 mensen waren omgekomen. Dat was een grote afvalhoop van puin. En dan zag je dus een stel, zag je daar het hout uit het puin weghalen om mee naar huis te nemen.
Om te stoken.
Om te stoken in je houtkachel. En dan heb je natuurlijk ook nog de stroomuitval in Kiev. Rusland blijft de voorzieningen als elektriciteitsnetwerk, energieinfrastructuur aanvallen. Waardoor Kiev nu te maken heeft met stroomuitval. Odessa heeft te maken met stroomuitval. Dus de Russen proberen op deze manier de Oekraïners op de knieën te krijgen.
Ja, en waarom precies met die energievoorzieningen? Omdat de winter eraan komt.
Omdat de winter eraan komt. Kijk, wat ik begrijp van de Oekraïners, als ik ze spreek, dan is het gewoon het idee van de Russen willen de bevolking onder druk zetten. En door ze te laten lijden, kou en honger. En dat op een gegeven moment de bevolking gaat roepen tegen Zelensky.
Alsjeblieft.
Ga praten met Poetin. Sluit een wapenstilstand af, maar zodat wij de winter warm en droog kunnen doorkomen en we niet hoeven te lijden. Aan de andere kant wordt er ook gesteld, beweerd, dat Poetin hiermee een vluchtelingenstroom naar Europa wil creëren. En daar weer de Europese bevolking weer in twijfel wil laten brengen over moeten we al die Oekraïnse vluchtelingen wel opvangen? Wat moeten we ermee? En toch ook verdeeldheid wil zaaien in westerse samenlevingen.
Dus internationaal ook de druk opvoeren.
Ja, en twijfel brengen van moeten we wel die oorlog steunen of moeten we inderdaad ook niet tot een wapenstilstand komen met Rusland, waardoor die oorlog eindigt en die vluchtelingenstroom kan stilstaan.
Verwacht jij nu met de winter die eraan komt, de raketaanval op de energievoorzieningen, verwacht jij dat er meer vluchtelingen uit Oekraïne zullen vluchten?
Ja, dat zou kunnen. Oekraïne, Kiev heeft gezegd tegen inwoners van Mykolaiv en Gerson, ga als het daar te moeilijk wordt om te leven. Ik heb eigenlijk niemand gesproken. Ik heb er wel naar gevraagd. Die zei van, ik ga naar het buitenland. Ze zijn vastberaden om in Oekraïne te blijven. Ze zeggen allemaal van, wij zijn een volk van overlevers. Wij geven niet op. Kijk, in Rusland kun je protesten neerslaan met geweld. Maar dan kennen de Russen ons niet. Wij wijken niet voor geweld. Wij blijven strijdbaar.
Ja, oké. Okay, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Gal Tsadokhai. Dit was Vandaag. Morgen weer.